Stel voor dat we nog een moment nemen om God ook te zoeken. Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we dat mogen belijden, Heer, dat we van u houden. En ook al weten we, Heer, dat onze liefde voor u altijd tekort zal schieten. Heer, we mogen weten dat u ons hart wilt vullen met uw liefde, Heer. En dat is zoveel mooier en belangrijker. En daarom willen we ook bidden, Heer, dat we ook vanochtend uw liefde mogen ontvangen, Heer. Uw liefde mogen beantwoorden en ook uw liefde mogen uitdelen. En wilt u uw woord daarvoor gebruiken, Heer? Wilt u ons hart daarvoor gebruiken? En willen we ook zeggen, als we zeggen, Heer, dat we van u houden, willen we ons ook aanbieden, Heer, als gewillige offers in Jezus' naam. Amen. Goed, er werd vandaag al genoemd dat we vandaag aandacht schenken aan Stichting Procent. En Stichting Procent is eigenlijk een organisatie die onze handen en voeten kan zijn. We verlangen om ons... Om het evangelie in de praktijk te brengen. En soms is dat best lastig. En Stichting Procent kan ons daarbij helpen. En we kunnen elkaar daarmee met een hand en een voet zijn. De vorige keer dat ik hier sprak, heb ik gesproken over Micha. En even om geheugen op te frissen, of misschien was je er niet bij. Micha was een profeet. Een profeet was een roeper voor God. En hij leefde zo in de 8e eeuw voor Christus, tussen 735 en 700 voor Christus was zijn bediening. En hij, zijn bediening was daar bij die zwarte stip, zeg maar op de plattelanden van Israël. Het was de tijd dat Israël was verdeeld in twee stukken, een Noordrijk, een tienstammenrijk, en een Zuidrijk, dat gele gedeelte, wordt ook al Juda genoemd. Noordrijk wordt Samaria genoemd, of Israël genoemd. En het tweestammenrijk Juda. En de omgeving was zo dat de Assyriërs, een heel groot rijk, bezig was om een hele grote verovering plaats te laten vinden daar in het Midden-Oosten. Assyriërs waren een opkomend wereldrijk. En ook deze twee landjes die werden daardoor beangstigd. Wat zal er gebeuren met ons als het rijk zo enorm aan het optrekken is? Maar het land had altijd vertrouwd op God, want het was het volk van God. En daardoor hadden ze ook de bescherming van God. Maar we hebben de vorige keer gezien dat het volk ook God had losgelaten. Ze deden niet meer wat recht was en ze zetten God niet meer op de eerste plaats. Waardoor God zegt van, joh, ga terug naar mij, want anders zal het verkeerd aflopen. En in de tijd van Micha, die roept het uit en die zegt van, jongens, pas nou op. Assyriërs die hebben al een aantal gebieden hebben ze al veroverd. En als het zo doorgaat, keer nou terug naar God, dan kun je het tij keren. En Micha zei, twee dingen die zijn ontzettend belangrijk. Het eerste is, zet God weer op de eerste plaats. Maar het tweede is, ga recht doen. Ga de goede dingen doen. En wat tot een hoogtepunt komt op Micha hoofdstuk 6 vers 8... waarin Micha zegt, ja, wat hebben we nog aan te bieden, God? We hebben het eigenlijk zo verknald, we zijn geestelijk failliet. En dan zegt God, joh, deze drie dingen zijn belangrijk. Op de eerste plaats om recht te doen. Kijk eens om naar je naaste, kijk om naar je medemens. En behandel die eerlijk. Zorg ervoor dat de wereld er een beetje beter uit gaat zien. Daar kun jij wat aan doen. Ga mensen niet oplichten, maar wees eerlijk. En op de tweede plaats een moeilijke trouw betrachten. Ga trouw betrachten. Terwijl genade, liefde, wist, ja, heb een hart van God. Laat ook het hart van Jezus in jouw hart uitgieten. En op de derde plaats, ga nederig wandelen de weg met God. Oftewel, ja, wandel met mij, zegt God. Dan zal ik jouw hart veranderen. En dat zal je daden veranderen. Dan zul je gaan goed doen, zul je gaan recht doen. En dat was Micha. En op dezelfde tijd in Jeruzalem stond er een andere profeet op. En dat was Jesaja. Zo rond 750 voor Christus tot 690 voor Christus had hij daar zijn bediening. En daar waar Micha sprak tot de plattelandsmensen was Jesaja echt een stadsmens. En hij werd geroepen door God om de mensen in Jeruzalem die dicht bij de tempel leefden. Om hen te waarschuwen met dezelfde boodschap die Micha ook had. En pak Jesaja erbij als je Bijbel bij je hebt of op je Bijbel-app naar Jesaja hoofdstuk 58. En dan zien we wat Jesaja spreekt. En om nogmaals om het onze hart te laten raken, lees ik vandaag uit de Bijbel in de gewone taal. Omdat het vandaag niet zo om gaat om ieder woord uit te spitten, maar wat wil God in zijn algemeenheid tegen jou en tegen mij en ons als kerk zeggen. En Jesaja begon te spreken in hoofdstuk 58, want daar staat: de Heer zei tegen mij. Jesaja, je moet heel hard roepen. Hou jezelf niet in, maar schreeuw zo hard mogelijk. Laat je stem zo luid klinken als een trompet. Vertel de Israëlieten wat ze allemaal verkeerd doen. En even pauze. Hier zien we eigenlijk het eerste wat we in dit stuk kunnen lezen. En dat deze boodschap is ontzettend belangrijk. Het is een boodschap van God. En die is ontzettend belangrijk. Niet gewoon vertel het maar roep het uit. Schreeuw als een trompet. Laat het maar horen. Laat deze belangrijke boodschap alsjeblieft klinken. Schreeuw het uit naar mijn volk. Want dit is belangrijk. Eerst is dat deze boodschap van God is ontzettend belangrijk. En dan begint Jesaja te spreken. Nou ja, te schreeuwen als ik het zo mag lezen. Volk van Israël. De Heer zegt tegen jullie. Jullie denken dat jullie goed leven en trouw aan mij zijn. Net zo trouw als andere volken aan hun goden zijn. Jullie zeggen dat jullie mij elke dag vragen wat ik wil. Jullie zeggen dat jullie mijn regels willen volgen. Jullie zeggen dat jullie graag dicht bij mij willen zijn. En jullie zeggen ook, waarom ziet u niet dat we vasten? Waarom merkt u het niet als we ophouden met eten en drinken? Nou, we zien hier op de tweede plaats dat die belangrijke boodschap van God, Gods boodschap is voor het gelovige volk, is voor de gelovigen. Als je dit stukje leest waar Jesaja tegen spreekt, dan zijn dat trouwe, goede gelovigen. Het zijn godsdienstige mensen, als ik dat zo zie, die hun best doen om God te dienen en te volgen. Als we die versen nog eens lezen, dan zie je dingen terugkomen. Als, ze leiden een goed leven. En ze willen trouw zijn aan God. Ze hebben iets van een dagelijks gebedsleven. Ze willen God dagelijks zoeken. Ze willen zijn regels volgen. Ze willen dicht bij God leven. En ze hebben geestelijke disciplines die sommigen van ons niet eens meer houden. Ze vasten, ze stoppen met eten en drinken om zich helemaal te richten, toe te wijden aan God. Het zijn gelovige mensen voor wie deze belangrijke boodschap is. En dan gaat Jesaja namens God weer verder. En hij zegt, maar wat doen jullie op de dagen dat jullie vasten? Jullie gaan gewoon door met jullie eigen handel. Jullie dwingen de arbeiders om hard te werken. En jullie maken ruzie. Jullie gebruiken zelfs geweld en jullie vechten met elkaar. Als jullie je zo blijven gedragen, luister ik niet naar jullie. Want dat is niet de goede manier om te vasten. Is zien is bedoeld van God. God zegt, is dit jullie vasten? Kijk eens, wat voor een zootje je ervan maakt. Met je slaven, met je buren. En, is dit het vasten wat ik bedoeld heb? Dit is toch niet de juiste manier van vasten? Hier gaat het toch niet om? En ik wil ook niet dat jullie jezelf pijn doen en alleen maar huilen en rouwen. Dat is niet de goede manier om mij te dienen. Dat is niet de goede manier om mij te dienen. Blijkbaar is er dus ook een verkeerde manier waarop je God kunt dienen. En God zegt nu in alle eerlijkheid, jullie doen het op deze manier verkeerd. Ga naar de goede manier. Dit is niet de goede manier om mij te dienen, zegt God. En we kunnen hier vanuit leren, het derde geestelijke principe eigenlijk. Het geestelijke leven is goed, maar zonder de naaste liefde, zonder de zorg voor een ander, is het verkeerd. Het is niet de goede manier, dan is het gewoon verkeerd, zegt God. Oftewel, God dienen zonder de andere lief te hebben, is goddeloos. God zegt, daar ben ik niet in. Het hoort 100% hand in hand te gaan. Het hoort helemaal samen te gaan. En geestelijke discipline zonder de liefde, dat is gewoon vruchteloos. Daar ga je niet voor, zegt God. Het is belangrijk om te bidden. Het is belangrijk om te vasten. Het is belangrijk om stille tijd te houden. Het is belangrijk om bijbelstudie te doen. Het is belangrijk om te geven. Al die dingen zijn ontzettend belangrijk. Want als we al die geestelijke dingen richting God doen zonder naar onze buurman, buurvrouw te kijken, zonder naaste liefde, zonder daar oog voor te hebben, dan zegt God, joh, dat is de verkeerde manier om mij te dienen. Het is vruchteloos. Het is goddeloos. Het is verkeerd, zegt God. En dat is heftig. Elke keer weer opnieuw bekijk ik mezelf ook in een geestelijke spiegel. Jo, maar Harold, waar ligt jouw kern? Jo, jarenlang gestudeerd om de Bijbel uit te leggen, theologie. En jarenlang allemaal bezig met goede dingen. En die zijn ook goed. Het is belangrijk om je te richten op God. Maar dan mag er geen punt staan. Dan moet er een punt komma staan. En dan moet hand in hand gaan. En weet je wat, jaren ervoor was er in het Noordrijk was er een andere profeet. Een beetje bij die gele stip, dat was Amos. En toen was het Assyrische Rijk was nog niet opgerukt. En toch ging Gods roepstem al uit. Zei God, maar dezelfde boodschap tegen het volk. Van joh, ga je nou bekeren, keer je nou terug naar mij. En Amos, heftig hoe hij het schrijft, maar in Amos 5 zegt God het volgende tegen het volk. Doe wat goed is en niet wat slecht is. Want dan zullen jullie echt leven. Jullie zeggen vaak, God is bij ons. Maar alleen als jullie doen wat goed is, zal de Heer, de machtige God, echt bij jullie zijn. Zeg maar, God is in ons midden. Je zegt, God is bij me. Maar God zegt, ik ben er helemaal niet. Als het alleen daarbij blijft. En maar doe wat goed is. En dan vers 21, zo confronteren. De Heer zegt, ik haat jullie. Christelijke, zou ik haar zeggen. Ik haat jullie christelijke feesten. Ik wil er niets mee te maken hebben. De offers die jullie brengen, wil ik niet. Al jullie offers, ik kijk er niet naar, zegt God. Val me niet lastig met muziek en liedjes. Ik wil jullie harpen, ik wil jullie drum en gitaarmuziek helemaal niet horen. Zorg liever dat er weer eerlijke rechters komen. Ga recht doen. Ga eerlijk zijn. Ga mensen niet uitbuiten. Heb elkaar lief. Dat vind ik belangrijk, zegt God. En natuurlijk dat andere ook. Maar het een kan niet zonder het ander. En kunnen jij en ik, kunnen wij ons voorstellen dat hoe geweldig mooi en krachtig we aan bidden waren, de worship. Dat God zegt, joh, misschien niet vandaag, maar dat het moment zal komen van, joh, ik hoef dat helemaal niet. Stop hiermee. En je stille tijd in je gebedsleven, joh, geweldig. En die Bijbelstudie is prachtig. En je geld, oh joh, wat kun je offeren? Maar ik ben het eigenlijk een beetje beu. Ik hoef het niet. Maar ga eens eerst kijken hoe je met je personeel omgaat. En ga eens eerst kijken hoe je met je baas omgaat. En hoe je met je buurman en met je buurvrouw omgaat. Jesaja gaat verder, vers 6. En namens God zegt hij, nee, ik wil dat het heel anders gaat. Jullie moeten niet alleen vasten. Jullie moeten meer doen. Jullie moeten meer doen. Niet alleen die geestelijke disciplines, ja, maar er is nog iets meer. Ander geestelijk leven. En dat hele geestelijke leven, dat is heel praktisch. En misschien maak jij wel onderscheid, zegt God, tussen dat geestelijke leven en dat praktische leven. Tussen je gebedsleven en je opgeven bij present om iemand te gaan helpen. Maar God zegt, dit hoort helemaal bij elkaar. Jullie moeten meer doen. Bevrijd mensen die gevangen zitten. Maak hun boeien los. Uiteraard mensen die onterecht gevangen zitten, voor politieke redenen of voor hun geloof. En ga ervoor zorgen. Ga die kaarten schrijven voor open doors. En wees daarmee bezig, want daarin maak je voor mij het verschil, zegt God. Maak hun boeien los, laat alle slaven vrij. Jullie zijn zo bezig, zegt God, om die slaven uit te buiten. Mijn dienaren, zijn kinderen van mij die ik geschapen heb. En wat doe je? Je buit ze uit. En dan op zondag, of op Shabbat, of in de tempel offeren en van alles doen en zingen. Hey, maar ondertussen is er gewoon iets falikant mis. Laat alle slaven maar vrij. Zorg dat niemand meer onderdrukt wordt. Weet je, we zijn partner met IGM en we kunnen het maandelijks doneren. Dat is hartstikke goed om ook daar wereldwijd die slaven te bevrijden. En mensen van het juk weg te krijgen. Dus dat is geweldig. En ik hoop dat jij en ik daar ook zorg voor hebben. Ja, maar dan gaat God verder. Hij zegt, maar je hoeft niet zo ver te denken. Je hoeft niet zo moeilijk te denken. Deel je brood met mensen die honger hebben. Deel je brood met mensen die honger hebben. Geef armen een plek in je huis. Geef kleren aan mensen die naakt zijn. Zorg goed voor de mensen om je heen. God zegt, dat is het toch. Zorg goed voor mensen om je heen. Kortom, met andere woorden, principe van God. God wil jou gebruiken en mij gebruiken voor de zorg voor de mensen die het minder hebben. God wil een relatie met ons. God wil dat we bovengericht zijn, naar hem gericht zijn. Maar dan is deel 2 dat we dat vanuit onze binnenste ook kenbaar maken door op de naaste, op ons medemens gericht te zijn. Naar buiten gericht te zijn. En dat is geen optie, zegt God, maar dat is essentie. Dat is de essentie van je geloofsleven. Je kunt niet kiezen tussen, ja, aan de kant, joh, ik hou van God, ik hou van u. En de mens, de medemens maar zo laten. Nee, het hoort helemaal bij elkaar. Zorg goed voor de mensen om je heen, zegt God. Zorg goed voor die mensen om je heen. En dan gaat God verder in vers 8. Als je dat doet, dan zul je echt gelukkig zijn. Als je dat doet, dan zul je echt gelukkig zijn. Je zult lijken op de zon die stralend opkomt in de ochtend. Volk van Israël, als jullie zo leven, zal het snel beter met jullie gaan. En dan hoef je niet bang te zijn voor die Assyriërs. Want dan ga ik voor jullie zorgen. En met mijn macht zal ik jullie overal beschermen. Ook al staan de legers om jullie land heen, al denderen de tanks naar binnen. Joh, maar ik zal jullie dan beschermen. Ga weer terug naar de basis, zegt God. En als jullie mij roepen, dan zal ik antwoord geven. Als jullie mij om hulp vragen, dan kom ik jullie helpen. Oftewel, de zorg voor de ander, dat is geloofsgroei. Niet alleen wat er hier gebeurt, of in je stille tijd. Of als je de Bijbel opent, is geloofsgroei. Maar het zorgen voor de ander. De ander in het oog hebben, dat is geloofsgroei. En hoe mooi is het? Het is geluk. Het is geluk. Het maakt jezelf ook gelukkig. Je leert te wandelen in de bestemming van God. En herken jij geen blijdschap, geen geluk meer in je geloof? Misschien moet je dan hiermee bezig om de ander te gaan dienen. Heb je het gevoel dat je niet meer groeit in het geloof? Misschien moet je nog meer de ander gaan dienen. En de ander helpen. Heb je het gevoel dat je niet verder komt in je relatie met God? Misschien moet je je naaste nog meer gaan liefhebben dan jezelf. Weet je, we geloven zo vaak met ons hoofd. En dan kost het ons moeite om dat geloof te laten zakken naar ons hart. En als we het in ons hart hebben, zegt God, maar dan is er nog een stap. En dat is het handen en voeten geven naar buiten. God zegt, zorg voor de ander. Zorg voor de ander. We zijn een gemeente die niet alleen wil luisteren naar Gods woord, maar het ook wil toepassen. En God zegt, als je dat doet, dan zul je echt gelukkig zijn. Nou, wie wil er niet gelukkig zijn? Wie wil zijn geloofsleven niet in de praktijk brengen? Je zult lijken op de zon die stralend opkomt in de ochtend. Sta op en schitter, hè, gebruiken we vaak. Staat hier aan de bovenkant van, als je de zaal binnenkomt, sta op en schitter. Wil jij worden als de zon die straalt? Als het licht van God wat in het duister uitgaat. Je wordt er zelf gelukkig van. Ga het dan weer toepassen. En de toepassing is eigenlijk vanochtend van, joh, maar krijg weer oog voor die ene. Voor die ene. We zijn zo vaak zo. Het is ook zo veel en zo massief. Alle ellende in de wereld kun je niet oplossen. Alle ellende in jouw buurt kun je niet oplossen. Maar krijg eens weer oog voor die ene. Die oudere buurvrouw. Die in jouw straat, in jouw wijk woont. De weduwe. Het kind wat gepest wordt. De depressieve collega van je. Die misschien al een lange tijd thuis zit. De vluchteling in het AZC. Die ene. Die student van wie je weet dat het niet goed met haar gaat. Misschien wel anorexia heeft. Die ene. Die werkloze die al zo lang thuis zit. Die ene. Weet je, en vanochtend mogen we het heel concreet maken. En Stichting Procent helpt ons daarbij. En we zijn jullie daarvoor dankbaar, voor het werk wat jullie doen. Want die hebben die ene, hebben die in het vizier. En die hebben dat huis waar het misschien even net niet zo goed gaat. Die hebben het in het vizier. En die zeggen, joh, wij kunnen handjes helpen. Om een avondje te gaan schilderen. Laminaat te leggen. Te gaan klussen. Het tuintje weer even klaar te maken. Of gewoon een wandeling te maken met iemand. Aandacht te schenken. Voor elk wat wils. Stichting Procent die mensen helpen. Door gewoon eventjes de handen uit de mouwen te steken. En ze staan vandaag hier klaar met tafels. Het enige wat ze nodig hebben is jou en mijn tijd. Een avond en misschien een zaterdag. Eenmalig, nergens aan verbinden, maar gewoon één keer. Om iemand die eenzaam is of iemand die het even niet kan redden, gewoon even te helpen. En natuurlijk zoeken ze ook mensen. Zou het gaaf zijn als er gewoon drie mensen, drie vrienden zeggen van, joh, maar wij zijn klusjesmannen. Joh, we bieden ons aan om één keer per maand wat te doen. Kun je ook terecht. Gewoon wat van die handige harries die zeggen, nou, hoppakee, wij zetten één avond of één dagdeel in de maand, zetten we de schouders eronder. Joh, helemaal geweldig. Maar dit kunnen we allemaal. Gewoon één avond, één dagdeel ons opgeven. En te kijken van, wat kun jij en ik doen? En ik vraag de band vast naar voren en daarna zullen we het woord nog geven aan Stichting Procent om het heel praktisch eigenlijk voor ons uit te kristalliseren hoe we dat